En vanavond gaan we naar 1 Samuel 13, waar wij terecht zijn bij de vraag: wat vermag Saul tegen de Filistijnen? En dat vinden we geïllustreerd in hoofdstuk 13. Ik stel voor om het gedeelte eerst te lezen, want het is niet zo'n heel bekende geschiedenis waarschijnlijk. Er staat in 1 Samuel 13... Saul was een jaar in zijn regering geweest en het tweede jaar regeerde hij over Israël. Toen verkoos zich Saul 3000 mannen uit Israël en er waren bij Saul 2000 te Michmas en op het gebergte van Bethel en 1000 waren er bij Jonathan, de Gibea Benjamins, en het overige des volks liet hij gaan en ieder naar zijn tent. Doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen die te Geba was, hetwelk de Filistijnen hoorden. Daarom blies Saul met de bazuin in het ganse land, zeggende: laat het de Hebreeën horen. Toen hoorde het ganse Israël zeggen: Saul heeft de bezetting de Filistijnen geslagen en ook is Israël stinkende geworden bij de Filistijnen. Toen werd het volk samengeroepen achter Saul naar Gilgal. En de Filistijnen werden verzameld om te strijden tegen Israël, 30.000 wagens en 6.000 ruiters, en volk in menigte als het zand dat aan de oever der zee is. En zij togen op en legerden zich te Michmas tegen het oosten van Bet-Aven. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was benauwd, zo verborg zich het volk in de spelonken en in de doornbossen, en in de steenklippen, en in de vestingen, en in de putten. De Hebreeën nu gingen over de Jordaan in het land van Gad en Gilead. Toen Saul nog zelf te Gilgal was, zo kwam al het volk bevende achter hem. En hij vertoefde 7 dagen, tot de tijd die Samuel bestemd had. Als Samuel te Gilgal niet opkwam, zo verstrooide het volk van hem. Toen zeide Saul: breng tot mij herwaarts een brandoffer en dankofferen, en hij offerde brandoffer. En het geschiedde toen hij geëindigd had het brandoffer te offeren, ziet, zo kwam Samuel, en Saul ging uit hem tegemoet om hem te zegenen. Toen zeide Samuel: wat hebt gij gedaan? Saul nu zeide: omdat ik zag dat zich het volk van mij verstrooide en gij op de bestemde tijd der dagen niet kwaamt, en de Filistijnen te Michmas vergaderd waren, zo zeide ik: nu zullen de Filistijnen tot mij afkomen te Gilgal. En ik heb het aangezicht des Heeren niet ernstelijk aangebeden, zo dwong ik mijzelf en heb brandoffer geofferd. Toen zeide Samuel tot Saul: gij hebt zottelijk gedaan. Gij hebt het gebod van de Heer uw God niet gehouden, dat u geboden heeft, want de Heere zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Maar nu zal uw rijk niet bestaan. De Heer heeft zich een man gezocht naar zijn hart, en de Heer heeft hem geboden een voorganger te zijn over zijn volk, omdat gij niet gehouden hebt wat u de Heer geboden had. Toen maakte zich Samuel op en hij ging op van Gilgal naar Gibea Benjamins, en Saul telde het volk dat bij hem gevonden werd omtrent 600 man. En Saul en zijn zoon Jonathan en het volk dat bij hen gevonden was, bleven te Gibea Benjamins, maar de Filistijnen waren te Michmas gelegerd. En de verdervers gingen uit het leger der Filistijnen in 3 hopen. De ene hoop keerde zich op de weg naar Ofra, naar het land Sual, en een hoop keerde zich naar de weg van Bet-Horon, en een hoop keerde zich naar de weg der landpalen die naar het dal Zeboim, naar de woestijn, uitziet. En er werd geen smid gevonden in het ganse land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd: opdat de Hebreeën geen zwaard nog spies maken. Daarom moest gans Israël tot de Filistijnen aftrekken, opdat een ieder zijn ploegijzer of zijn spade of zijn bijl of zijn houweel scherpen liet. Maar ze hadden tandige vijlen tot hun houwelen en tot hun spade en tot de 3-tandige vork en tot de bijlen en tot het stellen der prikkelen. En het geschiedde ten dagen des strijds dat er geen zwaard nog spies gevonden werd in de hand van het ganse volk dat bij Saul en bij Jonathan was. Doch bij Saul en bij Jonathan zijn zoon werden zij gevonden. En der Filistijnen leger toog naar de doortocht van Michmas. En het hele hoofdstuk door hebben wij dus de dreiging der Filistijnen. Het begint betrekkelijk eenvoudig. In het begin van het hoofdstuk uiteraard, in het begin nog steeds van de regering van Saul. U hebt onderweg al gelezen overigens dat tot Saul gezegd wordt dat zijn koninkrijk hem ontnomen zou worden. Zijn rijk zou niet bestaan. Want vers 14, de Heer heeft zich een man gezocht naar zijn hart. Een uitdrukking die nog wel herhaald zal worden. En dat een bekende aanduiding is van David uiteraard. Maar die is hier nog in geen velden of wegen te zien. Maar niettemin wordt hij hier van tevoren al genoemd. De Heer heeft hem geboden een voorganger te zijn over zijn volk, omdat gij niet gehouden hebt wat u de Heer geboden had. Dat wil zeggen, Saul moet nog eigenlijk zo'n beetje aan zijn regeringsperiode beginnen. U weet waarschijnlijk dat de man 40 jaar koning geweest is over Israël. David ook, Salomo ook. Drie man 40 jaar, achterin volgens. Maar Saul moest er nog aan beginnen. Hij had nog 38 jaar te goed, om zo te zeggen. 39 jaar te goed. Maar er wordt hem al gezegd, en dat is helemaal aan het begin van zijn regeerperiode, dat hij vervangen zou worden, ja, met de tijd blijkbaar, door iemand anders. Met andere woorden, heel die regeerperiode van Saul is uiteindelijk in historisch gezien een wassen neus. Ik bedoel, ja, die regering was er wel. Het was volle 40 jaar. Maar ja, iedereen wist dat was een tijdelijke zaak. Dat zou voorbij gaan. Want aangekondigd was dat het koningschap aan iemand anders zou gegeven worden. En dat tamelijk definitief, uiteraard. Ik zeg dat natuurlijk met zoveel nadruk, omdat wij inmiddels gezien hebben dat Saul, en daarmee ook de regering van Saul, een uitbeelding is van de wet, de heerschappij van de wet. Maar ook daarvan moet gezegd worden dat zolang die wet er was, stond vast dat die verdwijnen zou. En zou moeten plaatsmaken voor heerschappij van wat anders, zelfs van het tegenovergestelde, namelijk heerschappij van de genade. Of met iets eenvoudiger termen, het oude verbond. Maar ja, zo heet het pas een paar eeuwen later, pas in de dagen van Jeremia. Maar dat is het verbond. Het oude verbond zou vervangen worden door het nieuwe verbond. Ik moet eerlijk zeggen dat dat in het Oude Testament als zodanig nou niet zo erg dik erbovenop ligt. Maar dat niettemin iemand als Paulus met grote stelligheid later in bijvoorbeeld Galaten 3 en 4 zegt dat die wet kwam eigenlijk in de plaats van de vervulling van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan had. En die wel lagen in het verlengde van nog oudere beloften overigens. En, maar Paulus zegt in Galaten 3 met name dat de wet de vervulling van die beloften feitelijk verhinderde. En als later dan het nieuwe verbond aanbreekt door de opstanding van Christus, wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat de wet daar helemaal niks mee van doen heeft, maar dat het nieuwe verbond de vervulling is van iets dat ouder was dan de wet enzovoort. Kortom, die wet stond er helemaal buiten, had met het hele verhaal niks van doen. En in het algemeen gezegd, als de beloften gods iets van doen hebben met eeuwige dingen, zaligheid, eeuwig leven, vergeving van zonde, verlossing in het algemeen, welnu, de wet staat daar volkomen buiten en staat zelfs deze dingen in de weg. En dat is van meet af aan de positie ook in de geschiedenis van Saul. Saul werd ons enige hoofdstukken terug ten tonele gevoerd. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar u weet dat via Mozes al gezegd was dat de scepter op een of andere wijze bij Juda terecht zou komen. En ook definitief, blijvend. Dat betekent dus automatisch dat de heerschappij, het koningschap van Saul daarna staat en inderdaad vervangen zou moeten worden alsnog door een koning uit de stam van Juda. Toch? U weet wel, dat is die uitdrukking, de scepter zal van Juda niet wijken enzovoort, maar het grijpt meteen veel verder. Het grijpt naar de komst van de zoon van David meteen, Christus, maar neem niet weg dat er staat dat die scepter daar bij Juda thuis hoort. En hier heb je een koning uit de stam van Benjamin, dat kan dus nooit blijvend zijn. En daar gaat het maar om. En Saul is nauwelijks aan de regering, of je kunt zeggen of hij doet iets verkeerd. Ja, oké, maar of er wordt tot hem gezegd, uw rijk zal niet bestaan. Terwijl de fout die hij gemaakt heeft, die de aanleiding is tot deze uitspraken, die fout, ja, daar moeten we straks maar even over hebben dan. Hè. We weten wat het was, hij offerde, dat had hij niet mogen doen, maar de vraag waarom niet, is niet zo heel simpel te beantwoorden hoor, overigens. Maar goed, daar hebben we het straks wel over. Waar het om gaat natuurlijk is om een strijd tegen de Filistijnen. Die Filistijnen waren duidelijk al langer aanwezig. Wij zijn ze ook al eerder tegengekomen, al voor het koningschap van Saul. Maar wel degelijk in de dagen van Samuel. De ark had al eens een keer een omzwerving gemaakt via de Filistijnen. En wat je moet concluderen is dat die Filistijnen dus blijkbaar grote invloed hadden op Israël. Op de stammen Israëls hier. Het blijkt ook uit wat aan het eind van dit hoofdstuk staat. In vers 19, waarin er staat, er werd geen smid gevonden in het ganse land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd, opdat de Hebreeën geen zwaard nog spies maken. Nou, die uitdrukking, opdat de Hebreeën geen zwaard nog spies maken, is een beetje gammel. Dat wil zeggen, grammaticaal is het allemaal wat gammel, geconstrueerd. Maar je zou eruit moeten begrijpen, want dat kan heel goed, dat dus de Filistijnen het niet toestonden dat er smeden waren in Israël. En dat of ze hielden het tegen dat er een kwam, of zij hadden de smeden uit het land verwijderd, afgevoerd. Dat is trouwens een oud gebruik, want u weet, de smid is eigenlijk, die zorgt niet alleen voor de landbouwwerktuigen, zoals ook uitgebreid, wat mij betreft uitgebreid beschreven in vers 21 en 22. Ze hadden tandige vijlen tot hun houwelen en tot hun spaden en tot drietandige vorken en tot de bijlen en tot het stellen der prikkelen. Dat zijn de landbouwwerktuigen, als u mij vraagt. Ongeacht wat het dan precies voor dingen zijn. Maar hooivorken hadden ze ook, heb ik wel gezien. Hè? Drietandige. Nou goed. Hoe heet dat, een riek? Of hebben ze dan nog meer tanden? Dat weet ik niet precies. Ik ben er niet helemaal in thuis. Maar vooruit. Dat hadden ze dus wel. Maar u weet, de smid levert niet alleen de landbouwwerktuigen. De smid is de wapenindustrie eigenlijk. Hè? Degene die de oorlogswapens maakt. Dat is later wat uit de hand gelopen. In de loop van de geschiedenis. Maar zwaarden, daar gaat het om, hè. En u weet, zwaarden zouden tot sikkelen gemaakt worden enzovoorts.
En andersom.
Maar andersom ook. En die twee lijken natuurlijk op elkaar. De ene is om het graan af te hakken en de andere is om iets anders af te hakken. We bedenken dat het nog was voor de Franse revolutie dus. Maar dat even terzijde. Maar daarom was het oud gebruik. Je leest het later, maar nou begin ik aan het eind van het hoofdstuk, dat is ook niet erg handig. Maar je leest later dat Nebukadnezar bij de eerste verovering van Jeruzalem, kan ook bij de tweede geweest zijn, weet ik uit mijn hoofd niet zo, maar dat hij inderdaad alle handwerkslui, waaronder de smeden en de timmermannen staat er, uit het land wegvoerde. Zodat ze achterbleven zonder wapenindustrie, dat is het hele verhaal, hè. Nou goed, met andere woorden, hier wordt gezegd, Israël was slecht bewapend, maar dat was vanwege de Filistijnen. En al staat het hier niet uitgebreid, je zou het eruit moeten besluiten. Die Filistijnen hadden dus grote invloed. Niet dat ze een bezetting erop nahielden, blijkbaar, maar af en toe dan controleerden ze toch het een en ander. Zodat de invloed van die Filistijnen groot was en je mag verwachten dat iemand als Saul, als koning erop gericht is om zich bij voorkeur definitief van de Filistijnen te ontdoen. Dat is overigens nog maar de vraag of hij daarop uit was. Maar dat laat zich wel zo aanzien, laat ik het daar maar ophouden. Hè. Je kunt er een vraagteken bij zetten, maar het is in ieder geval wat er gebeurde. Saul verkoos zich 3000 mannen, vers 2, ik neem maar gewoon een beginde draad op. Saul verkoos zich 3000 mannen. Hij is blijkbaar van plan een staand leger, heet dat, hè. Zich te verwerven. Hij koos zich 3000 uit Israël. En er waren bij Saul 2000 te Michmas staten. En op het gebergte van Bethel. En 1000 waren bij Jonathan. Met andere woorden, Saul wordt beschouwd als de aanvoerder van die 2000. En Jonathan wordt beschouwd als de aanvoerder van die 1000. En dit is iets nieuws voor ons. Niet zozeer de verdeling van het leger in een grote groep van 2000 en een kleinere groep van 1000. Maar wel de introductie van de figuur van Jonathan. Die komen we hier voor het eerst in de Bijbel tegen. En hij is een van de, laten we zeggen, een van de aardige mannen in de Bijbel. Hè? Een van die sympathieke knapen, hoe zeggen ze weer netjes, hè? Ja, er lopen wat vreemde figuren rond in de Bijbel, maar Jonathan hoort daar niet bij. Hè? Jonathan is een nette man, zodat je je afvraagt wat hij eigenlijk moet doen aan het hoofd van zo'n leger, als legerbevelhebber. Maar goed, we vinden hem hier. Hij wordt pas later genoemd, inderdaad, als zoon van Saul, maar hier kom je hem voor het eerst tegen. De naam Jonathan betekent zoveel als door Jehovah gegeven. Jo is Jehovah, Nathan is gave, hè? Gave van Jehovah of iets dergelijks. Maar er zijn er veel in de Bijbel die een dergelijke naam dragen. Daar ga ik maar verder niet op in, maar het zijn er echt nogal wat in allerlei vormen. Maar ons zou moeten duidelijk worden, misschien uit deze geschiedenis, maar anders wel in de volgende hoofdstukken, dat deze Jonathan een beeld is dus van het gelovig overblijfsel in Israël. Onder de wet, in oud-testamentische tijd. U weet, over de wet en de heerschappij van de wet wordt heel wat negatiefs gezegd. Maar niet alles over de wet is negatief, ook in de Bijbel niet. Al was het maar omdat er staat, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. De bekende uitspraak uit Romeinen hoofdstuk 7. En bovendien, de apostel Paulus zegt bij een andere gelegenheid, dat is in Colossense, zegt hij, de wet was ons tegen, maar hij corrigeert en zegt, nou ja, de wet was ons enigerwijze tegen. De wet uit inzettingen en geboden bestaande was ons tegen. Het neemt niet weg dat de wet een ander aspect heeft. De wet onderwijst. Dat is wat de wet ook per definitie moet doen. En de wet geeft niet alleen maar voorschriften met betrekking tot het dagelijks leven. Of het nationale bestaan van Israël. Maar de wet onderwijst ons ook omtrent de komst van Christus. Al zit tenminste de term wet niet al te zeer beperkt. En dat is precies wat de apostel Paulus zegt. Enigerwijze was de wet ons tegen. Andererwijze, is dat een goed Nederlands woord? Andererwijze dus inderdaad niet. En zo is het maar net. Want onder de wet leefde bijvoorbeeld ook iemand als David. En ik heb het nou niet zozeer over de koning, maar meer over de profeet. Want u weet dat David een profeet was, volgens Petrus. De man heeft heel wat uitspraken gedaan in de psalmen over de wet en allemaal positief. Want het is maar hoe je het bekijkt. Als je door de wet laat onderwijzen aangaande God zelf en zijn werk, zijn beloften, niet in de laatste plaats, want die liggen daar ook in vast enzovoorts, dan is de wet inderdaad positief. Maar als men de wet ziet als alleen maar voorschriften, en in hoge mate is de wet dat natuurlijk, dan is die negatief en werkt die verkeerd uit. En die beide werkingen van de wet vinden we uitgedrukt in Saul, de eisende, weet u nog, de eisende, Saul en zijn zoon Jonathan. Maar Jonathan staat dus voor de positieve kant van de wet, of gewoon, eenvoudig gezegd, voor het gelovig overblijfsel in Israël. Vandaar dat je ook vindt dat deze Jonathan later wel erg goed bevriend is met David. Ze zijn maatjes. En dat blijft zelfs zo na de dood van Jonathan. Want ja, Jonathan is toch van Saul en het is uit de wet en er komt ook een eind aan. Maar later kom je nog een zoon van Jonathan tegen, kleinzoon van Saul dus, met de naam Mephi. Ja, dank je zuster. Ik moest even aarzelen, want die heette eigenlijk Mephibaal. Maar vooruit. Maar in onze Bijbels vind je alleen Mephibozet. Daar hebben we het later misschien nog een keer over. Maar vind je Mephibozet, kreupel en wel. Maar hij wordt de rest van zijn leven verzorgd inderdaad door David. Hij staat onder de bescherming van David. Enzovoorts. Die is ongetwijfeld een beeld van de gelovig overblijfsel uit de Joden in onze tegenwoordige tijd. Dan ben je een bedeling verder dus, onder het nieuwe verbond, om zo te zeggen. En tot op heden. Het is een doorgaande lijn. Het is lastig om deze dingen te beargumenteren. Het is makkelijker om het te concluderen als je de hele geschiedenis kent. Dan kom je vanzelf tot die conclusie. Dat moet zo zijn. En waar Saul later David vervolgt, is het Jonathan die David beschermt en die ook de dingen doorgeeft en hem waarschuwt en al dat soort dingen meer. Enzovoort. Hè. En daarmee is Jonathan dus de uitbeelding van degene die trouw bleven aan het woord van God en meer bijzonder aan de beloften die God al gedaan heeft, niet maar onder de wet, maar al daarvoor. Die doorgaande lijn. Is dat eigenlijk, hè? Dat is die doorgaande lijn waarvan Paulus zegt dat er altijd een gelovig overblijfsel geweest is. Hij zegt in Israël, nou in Israël laat hij weg geloof ik, maar het staat er oorspronkelijk wel in het Oude Testament. Maar er was altijd een overblijfsel gelovig, vanaf de dagen van Adam, om zo te zeggen. Maar beide, Saul en Jonathan, die dus wel degelijk bij elkaar horen, staan aan het hoofd van althans een deel van het leger. Wat hij met dat leger wil, staat er niet bij. Wat Saul ermee deed? Ja, niks. En wat Jonathan ermee deed, die nam het op tegen de Filistijnen en won ook nog. 2000 mannen te Michmas. Ja, soms denk ik, ja, te Michmas. Te Michmas. Wat moet je met 2000 mannen te Michmas? Het antwoord is niks. En dat is ook zo, want er gebeurt ook niks. Want Michmas betekent zoveel als verbergen. Opslaan. Ergens wegzetten. Of zo. Niet zozeer in het geheim, dat is niet zozeer de betekenis ervan, maar wel achter de hand houden en zo. Ze zijn er wel, maar verder van geen effect, om zo te zeggen. Op het gebergte van Bethel staat er. Dat is Bethel, dat ligt weliswaar in Efraïm, gebied van Efraïm, maar het ligt aan de grens ongeveer met van Benjamin, van het gebied van de stam van Benjamin. Dus toch redelijk goed in de buurt. Maar dat is de ene kant. En aan de andere kant, 1000 waren er bij Jonathan te Gibea. Gibea wordt later genoemd Gibea Sauls, omdat het geacht wordt de woonplaats of geboorteplaats van Saul te zijn. Daar hoorde hij thuis. Zoek maar een dorpje op het platteland, maar dat had u eerder al begrepen. Als slot was hij boer, toch? Hield de vee op na of zoiets. Afijn. Maar Gibea Sauls. Gibea betekent zoveel als een bult. Een heuvel, een verheffing in het landschap. Het is wel aardig, er zijn een heleboel woorden, vooral in de plaatsnamen, die betekenis hebben. Hè? Een verhoogde plaats, een bult. Waar woont hij? Op de heuvel, op die berg, op die bult. Op die hucht. Bol zwart, het moet bol zijn, ja, dat is het. Hè? Nou ja, Gibea Benjamin is ergens op een heuveltje. Daar hield men van, want dan had men een beetje uitzicht op de omgeving, zodat men de vijand van tevoren kon zien aankomen. Dat is altijd wat handiger, hè? Nou goed. Meer leger had hij niet nodig, dacht Saul. De overige des volks liet hij gaan en ieder naar zijn tent, waar het dan maar was. En dan staat er in vers 3... Doch Jonathan sloeg... Doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen. De vertalers hebben er doch van gemaakt, omdat ze wat nadruk willen leggen op de tegenstelling. Saul deed niks, maar Jonathan wel. En vandaar, doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen die te Geba was. Dat is ook alweer hetzelfde. Of nou Gibea is of Geba, de naam betekent hetzelfde. Het is niet dezelfde plaats, overigens. Dat blijkt uit wat er in Jozua over staat. En later in de profetieën wordt de plaatsnaam nog eens genoemd. En soms worden Geba en Gibea in één adem genoemd. Waaruit mogen blijken dat het toch niet dezelfde plaats is. Maar het heet net zo goed weer een heuvel. Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen die te Geba was. Dat wil zeggen, die Filistijnen die huisden dus gewoon ergens in Israël. Hoe dan ook. En die hielden Israël in de gaten. En ze hielden Israël onder druk. Israël had officieel geen wapens, dus er kon toch weinig verder gebeuren. Maar ze hielden controle. Alleen Jonathan kreeg ineens een leger van 1000 mannen. Die dacht, weet je wat, ik jaag hier die Filistijnen even weg. Ik jaag ze naar de Filistijnen. Ja. Ik jaag ze gewoon terug naar huis. Hoe, dat weten we niet. Hoe groot die nederzetting was, weten we ook niet. Maar het gebeurde nou eenmaal. En dan staat er, het welk de Filistijnen hoorden. Het is waarschijnlijk maar een kleine aangelegenheid geweest. Maar dat gerucht gaat natuurlijk de ronde. Aan beide kanten. Dat wil zeggen, bij de Filistijnen. Dat staat er eerst. Het welk de Filistijnen hoorden. Van, we moeten oppassen. We worden ineens zomaar verdreven. En daarna staat het, daarom blies Saul met de bezuin in het ganse land. Dat wist u niet, dus Saul speelde bezuin. Nou ja, dat is de normale commentaar. Ik geef soms vreemde commentaar. Het normale commentaar is natuurlijk dat die Jan Klaassen, dat was immers de trompetter van de hij stuurde zijn trompetters uit. Zo heette dat. Daar was ik trouwens ook in dienst, officieel trompetter. Weet je veel. Maar hij liet de bezuin blazen in het ganse land, uiteraard maar niet door één man. Maar wat hier eigenlijk gezegd wordt, want we weten niet eens of het echt wel de bezuin was, gaat er maar om dat de boodschap uitgebazuind werd. Hè? Dat in het hele land, dat wil zeggen in heel Israël, verteld wordt dat Jonathan inderdaad die Filistijnen daar verdreven had. En Saul zal wel trots zijn geweest op zijn zoon misschien. En dus staat er, daarom blies Saul met de bazuin in het ganse land, zeggende, laat het de Hebreeën horen. Zodat aan de ene kant de Filistijnen ervan hoorden, aan de andere kant de Hebreeën. En zo ontstond het conflict en bleef het niet maar bij een plaatselijk incident. Zo wordt het, langzamerhand wordt het dan oorlog. Het is leuk hoe het beschreven staat trouwens, want er staat, toen hoorde het ganse Israël zeggen, Saul heeft de bezetting der Filistijnen geslagen. Dat hoorden ze zeggen, want dat zei die bezuin, hè. Saul heeft de bezetting der Filistijnen geslagen. En dan staat er ook nog, en ook is Israël stinkende geworden bij de Filistijnen. Of de Israëlieten dat ook zeiden, want zo kan je hem lezen. Dat weet ik niet. Ik weet niet waar de aanhalingstekens openen en sluiten moeten staan in het vers. Het kan ook gewoon de vaststelling van een feit zijn. Ook is Israël stinkende geworden bij de Filistijnen. Dat betekent inderdaad, broeder, dat de Israëlieten in een kwade reuk kwamen te staan bij de Filistijnen. Zo, die Israëlieten worden lastig. Wij worden bedreigd. We houden niet meer van die Israëlieten. Het was redelijk vredig, maar nu ineens komen ze in opstand. Dus nu wordt het gevaarlijk. Israël wordt stinkende, heet zoiets. Dus het conflict breidt zich uit. De spanning verhoogt. Toen werd het volk samengeroepen achter Saul naar Gilgal. Merkwaardige wijze, er wordt onderscheid gemaakt tussen het volk en eventueel dat leger. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Want wij kennen de verdeling in, tussen burgers en militairen. Je hoort altijd dat men boos wordt als er op burgers geschoten wordt. Dan denk ik altijd ogenblikkelijk, waarom zou je niet boos worden als er op soldaten geschoten wordt eigenlijk? Zijn dat geen mensen dan? Zijn die minder waard of zo? Ik heb die dingen nooit kunnen begrijpen hoor. Maar goed. Maar niettemin, het volk, staat er, werd samengeroepen achter Saul naar Gilgal. Ik neem aan dat het er niet maar die 2000 waren of de 3000. Maar het volk als zodanig. Dat was eerder ook al gebeurd een keer, dus vooruit. Dat wil zeggen, Israël werd samengeroepen achter Saul naar Gilgal. En Gilgal, dat ligt tamelijk in de buurt, dat ligt naar het oosten toe, aan de oever van de Jordaan, in het Jordaandal. Dat is die plaats immers waar Israël door Jordaan doorgetrokken was in de tijd onder Jozua. En van waaruit Jozua ook het beloofde land in de tijd veroverd heeft. Dat wil zeggen, als het leger van Israël al ergens een domicilie had, hoe heet zoiets, een garnizoen had, dan was het in Gilgal. En dat is misschien de reden waarom hij daar naartoe gaat. Of het een handige plaats is, weet ik niet. Ik heb geen flauw idee van. Ik weet niks van, hoe heet dat, strategie of zo. Want ja, als trompetter hoef je daar natuurlijk niks van te weten, hè. Is me niet verteld. Maar vanuit Gilgal werd altijd de strijd gevoerd. En dat is hier misschien ook de gedachte. Maar het volk werd samengeroepen achter Saul naar Gilgal. En de Filistijnen werden verzameld om te strijden tegen Israël. De kans bestaat dat met de uitdrukking, daarom blies Saul met de bezuin in het ganse land, dat die uitdrukking meer betekent dan alleen dat de boodschap verspreid werd dat op zijn minst een groep Filistijnen verslagen was. Het kan ook zo zijn dat de bezuin, het blazen van de zuin, de functie had om het volk te verzamelen tot de koning. Want als u mij vraagt waartoe dienden de bezuinen in Israël, de shofar, weet u wel, waar was dat voor? Dan is het antwoord, de bezuin werd geblazen als er een nieuwe koning was. Maar dat heeft de betekenis van dat men opgeroepen wordt om zich aan die koning te onderwerpen, dan wel met vrijmoedigheid te naderen tot de troon van de koning. Doe ik me ergens aan denken wat ik nu zeg, maar vooruit, hè. Of het betekent dat er oorlog is. En dan betekent het weer hetzelfde. Dat men zich zou verzamelen tot de koning voor de strijd. En dat kan hier dus heel goed. Dat het ook die betekenis heeft. En het verklaart dat er dus inderdaad staat. Toen werd het volk samengeroepen. Ik heb het niet nagekeken, maar als u mij vraagt staat er gewoon en. Als ik moet gokken staat er gewoon en. Het volk werd samengeroepen achter Saul naar Gilgal. En dan is het het logische vervolg op het blazen van de bezuin. Dat wil zeggen, Jonathan haalt een overwinning. En Saul denkt, weet je wat, we gaan ermee verder, want dit gaat goed. Gaat er goed uitzien. En dus wordt het volk verzameld. Maar ja, u weet hoe dat gaat. Als het ene land mobiliseert, dan mobiliseert het andere land ook, hè. Maar u weet, mobiliseren, dat weet u, hè. Dat is als je een fiets aanschaft. Maar als het gaat over legers, dan betekent het dat het leger paraat gehouden wordt, hè. En tot de strijd gereed is. Dan wordt het leger gemobiliseerd, ook al moeten ze gewoonlijk lopen. Dan heet het nog mobiel, hè. Goed. Bewegend namelijk. Maar goed, dat is aan Israël, maar aan de kant van de Filistijnen, vers 5. De Filistijnen werden verzameld en de Filistijnen werden verzameld om te strijden tegen Israël. En we hadden net 3000 man aan de kant van Israël oorspronkelijk, maar nu zijn we even bij de kant van de Filistijnen en er staat er 30.000 wagens en 6.000 ruiters. En volk in menigte als het zand dat aan de oever der zee is. Dat laatste, u weet wat dat betekent, hè? Als het zand dat aan de oever der zee is?
Ontelbaar.
Dat wil alleen maar zeggen, het kan niet geteld worden. Dus ontelbaar. Ik persoonlijk zeg heel dikwijls, dat heb u me al een paar keer horen zeggen, nou ja, er staat hier zo'n aantal, maar dat is twijfelachtig. Hoe dat komt, weet ik niet. Of het een gebrek is aan kennis van de Hebreeuwse taal, of een gebrek aan kennis van het gebruik van de getallen in de Bijbel, dat weet ik ook niet. Maar wij hebben heel dikwijls van doen met aantallen die niet kunnen. Dat is niet om de Bijbel tegen te spreken, want ik zou de laatste zijn die dat zou doen. Maar ik vertel u er wel bij dat ik er mijn twijfels over heb. Bovendien, in onze Bijbel staat 30.000, maar er zijn heel wat varianten in omloop. Ook in de manuscripten en in de Joodse geschriften, de Targum bijvoorbeeld, ook een versie van het Oude Testament. Daar staat niet 30.000, maar er staan 3.000. En dan zeg maar, ja, dat is een verschrijving geweest ooit. Maar 30.000 kan het niet zijn. Dat is een misverstand, men heeft zich vergist of zo. Niettemin is het dan nog steeds een zeer groot aantal. Zodat het volgende commentaar is 30.000 wagens. Het idee is waarschijnlijk 3.000. Maar niet wagens, maar manschappen met wagens. Waarna de vraag is, hoeveel gaan er in één wagen? Dat hangt van de grootte van de wagen af. Wat voor wagen dat is. Weten wij veel. Maar mij maakt het verder niet uit. Maar omdat we die verzen bespreken, zeg ik het er maar bij. Dat lijkt erg groot. Ik heb de statistieken niet meegenomen. Ik vond het niet nuttig. Maar dit is te vergelijken bijvoorbeeld met hoe groot de legers waren in de oudheid. En zelfs van, vaak van veel latere datum. Van de Romeinen of van de Grieken en de Perzen enzovoorts. En die komen bij lange na niet aan dit soort aantallen. Ook dat leger van Alexander de Grote niet. En het was toch een grote jongen, zou je zeggen. Met een groot leger. Maar vooruit. Ik laat het maar voor wat het is. In elk geval wordt gezegd dat het dat het niet geteld kon worden. Dus toch veel. En in elk geval een overmacht, een oppermachtig leger, om zo te zeggen. En zij togen op en legerden zich te Michmas. Dan weet ik niet of u een idee hebt van hoe groot dat land is en hoe groot het gebied van Benjamin is en hoe groot die plaatsen dan waren. Maar 30.000 man te Michmas, dan krijg je niet voor elkaar. Dan heb je de omliggende dorpen er ook al bij. Dat kan echt niet. Dat kan er gewoon niet in. Hoe je het ook keert of wendt, daar klopt iets niet aan. Maar de Filistijnen trokken op en legerden zich te Michmas tegen het oosten van Bet-Aven. Dat was precies waar Saul oorspronkelijk zijn legerkamp had. Met zijn 2000 man in vers 2. Hebben jullie dat? Daar vestigen, daar kiezen de Filistijnen hun basis, om zo te zeggen. In Michmas. In een grote menigte. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren. En de mannen van Israël. Ze hadden een leger van 3000 man. En daarna verzamelde zich Israël. Maar hoeveel waren het? Dat hebben we niet gelezen. We lezen hier alleen. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren. Want een beetje rekenen konden ze wel. Want het volk was benauwd. Werd verdreven. Is ook een alternatieve vertaling, maar ik denk dat dit een goede vertaling is. Ze kwamen onder druk te staan. Zo verborg zich het volk in de spelonken en in de doornbossen en in de steenklippen en in de vestingen en in de putten. Ze sloegen op de vlucht. Dat wil zeggen, ze verborgen zich in het landschap. Nou, eerst vind je Saul met zijn 2000 te Michmas, dat betekent al iets van verberging immers. En nu vind je het hier bij de Israëlieten, dan zijn ze in een andere plaats, maar ze zijn als de dood voor die Filistijnen. Ze verborgen zich in de spelonken, doornbossen, steenklippen, wat het maar was, vestingen en in de putten, overal waar men maar schuilen kon. Dat is betrekkelijke natuurlijke aangelegenheid. Als je niet weg kunt komen, dan moet je zien dat je je ergens verbergt. Dat doen ze dan ook. En het is een beginsel dat je ook tegenkomt in het boek Richteren. Daar heb je ook de invallen van die buitenlanden. Staat er ook van Israël dat ze zich verborgen in de spelonk of in de klippen of in de bossen en waar het maar was. Kortom, het is gebruikelijk trouwens in hoofdstuk 14 komen we het ook nog tegen, het volgende hoofdstuk. In, even kijken, ja, vers 11, daar komen ze eruit, hè. Zie, de Hebreeën zijn uit de holen uitgegaan waarin zij zich verstoken hadden. Zij verstopten zich. De laatste keer, de ene laatste keer dat je zoiets leest in de Bijbel is in Hebreeën hoofdstuk 11. Waar staat dat gelovigen vluchten, ook in het oud-testamentische tijd, en zich schuil moesten houden in spelonken en wat het maar was, hè. Dat slaat vermoedelijk, Hebreeën 11 vers 38, slaat vermoedelijk op de dagen van Elia bijvoorbeeld, waar ze zelfs in groepen, gelovig overblijfsel, in groepen schuilden voor koning Achab en meer nog voor zijn vrouw. Enzovoorts. En de laatste keer dat je zoiets leest, dat is in Openbaring hoofdstuk 6. Waar staat in de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizenden, de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen enzovoorts. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, namelijk overdek ons van boven, verdedig ons, verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Er gaan grote dingen gebeuren, men beseft dat men er niet tegen opgewassen is en dus zoekt men een schuilplaats. Dit kan je ook maar beter doen dan eigenlijk, hè. Vooral als je niet op de Heer vertrouwt, denk ik wel eens. Dat is wat hier gebeurt. Weet je wat ik, wat ik dan in mijn achterhoofd heb als ik zo'n vers lees? Ik zie het voor me namelijk, hè. Dan zie je, moet je even voorstellen. Bij elkaar moet je je voorstellen. Zo verborg zich het volk in de spelonken. In de doornbossen. In de steenklippen. In de vestingen. Dat zijn hoge plaatsen, hè, vestingen. Dat zijn dikwijls forten, uitkijktorens. Ik geloof dat is iets als, normaal wordt het vertaald met hoge plaatsen. High places. Omdat men daar de vijand kan zien aankomen en redelijk goed zich kan verdedigen ervan. En bovendien in de putten. Als ik die dingen bij elkaar optel, dan ben ik in Petra. Als je er geweest bent, herken je het. Zo ziet Petra eruit. Niets dan spelonken, doornbossen, In die ravijnen, of hoe het allemaal maar heten mag, hè? Op die hellingen, doornbossen, in de steenklippen, in de vestingen, hoge plaatsen, en in de putten. Toch? Als je even schuilen wil, als je iets zoekt, dan moet je daar wezen, want dat is daar in overvloed aanwezig. Hè? Daar kan je je met gemak verstoppen. Niet dat het daarover gaat, maar het punt is natuurlijk dat men niet tegen die Filistijnen op kan. En dat is de beschrijving van de situatie die er onder de wet nou eenmaal bestaat. Als men denkt dat men daarmee de vijand kan verslaan, nou ja, je kan hem iets terugdringen, wellicht, maar je overwint hem op geen enkele manier. Ik bedoel dit, wij kennen de Filistijnen langzamerhand als de uitdrukking van de natuurlijke mens. Het vlees, de zondige mens, hardnekkig. Zolang je hem negeert, is er redelijk mee te leven. Maar als je probeert hem onder controle te krijgen, ja, dan wordt hij toch wakker en actief. En binnen de kortste keren krijg je een groot leger op je dak. Want zo werkt het met die oude mensen. Nee, dat is ook in onze dagen, bij ons als kinderen gods, is dat precies hetzelfde het geval. Als je denkt de oude mens te moeten bestrijden, dan sta je binnen de kortste keren tegenover een absoluut onverslaanbaar leger. Je kunt die oude mens, of het nou je eigen oude mens is of die van de ander, je kunt hem beter negeren, dan blijft hij een beetje rustig. Maar als je er tegen gaat vechten, dan wordt hij gemobiliseerd. En dan krijg je een ontiegelijk groot leger. En dat is, denk ik, de verklaring voor misschien de grote aantallen, maar in elk geval voor dat er staat als het zand dat aan de oever de zee is. Ontelbaar. Natuurlijk was het leger niet ontelbaar, maar waarom staat het er zo? Ja, je kunt zeggen bij wijze van spreken. Oké, letterlijk, maar dan bij wijze van spreken. Dus dan is het toch overdrachtelijk. En als het toch overdrachtelijk is, zeg ik, nou ja, dat is de natuurlijke mens. Groot in aantal, groot in macht, onverslaanbaar. Zie? U weet toch hoe dat is? Of zal ik hem even lezen? Het is een lastige zin. Ik aarzel altijd om er naartoe te gaan. Ik wil het met Paulus daar nog eens over hebben later. Over Romeinen 8, vers... Waarom dat nou zo'n moeilijke zin moest wezen? Romeinen 8, vers... Wat was het? Vers 3 zal het zijn, of vers 2? Vers 3. Romeinen 8, vers 3. Waar staat... Want... En dan hou ik altijd al op met lezen, want daar begint de eerste tussenzin. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Hebben jullie het? Hetgeen Saul onmogelijk was, omdat die door de Filistijnen krachteloos was. Als u me een beetje volgt. De wet moest iets doen, zou iets moeten doen, wellicht, maar kon het niet. De wet leek, dat is beter waarschijnlijk, leek iets te moeten doen, maar was daar absoluut niet toe in staat. Sterker nog, de wet werd ook gegeven om te demonstreren dat hij dit niet kon. Maar dan ben ik nog een stap verder. Want... Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door de vlees krachtloos was. En dan staat er, heeft God... Maar die woorden moet u even omkeren. Ik weet het niet zeker, maar ik heb het donkerbruine vermoeden dat de vertalers ook gestikt zijn in de zin, hè? Dus ja, ik begrijp namelijk van de zin niks, totdat ik heeft God heb omgekeerd. En in sommige talen maakt dat helemaal niks uit zelfs, hè? En misschien denkt u ook, het maakt mij niks uit. Maar ik keer hem om. Ik zet het onderwerp eerst en dan het gezegde. God heeft, en dan komt er weer een lange zin, tussenzin, en dan een slot. Namelijk, de zonde veroordeeld in het vlees. En als ik de twee tussenzinnen weglaat, heb ik de hoofdzin. Fatsoenlijk. Dat wil zeggen in vorm, in fatsoen. Namelijk, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is de zin. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En de eerste tussenzin zegt dat de wet dat niet kon doen. Dat is omdat de wet gelegd was op het vlees. Het vlees zelf moest dus die wet houden. En daarmee kon het vlees niet veroordeeld worden. Of veranderd worden, zo u wilt. En daarom heeft God het gedaan. Die heeft namelijk, andere tussenzin, zijn zoon gezonden in gelijkheid des zondige vlees. En dat voor de zonde. En langs die weg heeft God de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft namelijk de zonde op hem, Christus, de Heer Jezus, doen aanlopen. Hij heeft onze zonde gedragen. En hij werd geoordeeld. En wat er gebeurd is, is niet dat daardoor de mens of het vlees verbeterd is, maar wat er gebeurd is, is dat daarmee het vlees officieel dood is, geoordeeld is. Definitief doet niet meer de zaken. Dat kon de wet niet, maar dat kon de Heer Jezus wel. Of dat kon de wet niet, maar God kon het wel. Door zijn zoon te zenden in gelijkheid des zondige vlees. Tragisch is altijd dat men in de eerste plaats de algemene strekking van het vers niet gelooft. En in de tweede plaats niet gelooft dat die zoon gezonden werd in gelijkheid des zondige vlees. Zodat zo'n vers, ja, daar blijft in de praktijk zo weinig van over. Helaas. Maar het is toch, wat mij betreft, duidelijke taal. En bovendien mooie taal, want het is heel structureel, hè. Want, tussenzin, God heeft weer een tussenzin. De zonde veroordeeld in het vlees. Eerste tussenzin zegt hoe het niet was. En de tweede tussenzin zegt hoe het wel ging. Niet de wet, maar Christus. Precies. Nou, de wet kon dat dus niet doen. Maar goed, er zijn vele schriftplaatsen die zoiets zeggen. Dus ik laat het daarna maar weer even liggen. Maar als een mens onder de wet geplaatst wordt en hij neemt de inzettingen van de wet serieus, begrijp ik goed, de wet is meer dan dat. Maar als men de inzettingen van de wet serieus neemt, dan heeft men alle reden om zich te verbergen van het aangezicht Gods. Ik meen trouwens, ik zal even kijken of het waar is, want er staat het vermoedelijk in mijn agenda, in mijn aantekeningen. Ja, soms staan er leuke dingen in die aantekeningen. Dat woord verborg zich, zo verborg zich het volk, dat woord zo verbergen, er zijn een boel woorden met de strekking verbergen, dat begrijpt u, want we hadden er net ook al een. Maar dit is het woord dat gebruikt wordt in Genesis 3, als Adam direct na de zondeval, dat wil zeggen nadat hij geconfronteerd was met zijn zondige vlees, als Adam zich verborg in het struikgewas. Die lijkt me toch duidelijk. En dat is wat je voor de wet eigenlijk moet doen, zit weinig anders op. Je leeft onder de wet, je wordt geconfronteerd met de zondige natuur, met de Filistijnen. En wat kun je doen? Niks, want je kan er niet tegenop. En wat doe je dus? Je duikt in de struiken. In de bosjes. Hetgeen Israël in de toekomst letterlijk zal doen, maar dan hebben we het weer over Petra. Dat idee blijft me achtervolgen. Maar vooruit, hè. Niet dat er wat uitmaakt, want de Heer roept ze er toch uit, hè. En Adam ook. Maar vooruit. Het volk verborg zich in de spelonken en in de doornbossen. Daarmee ontrok het volk zich trouwens ook aan het gezag van Saul en van de wet. En dat is wat dus in de praktijk gebeurt. Als men onder de wet leeft, moet men zich noodzakelijkerwijs en om te overleven zich toch op een of andere wijze weer daaraan onttrekken. En dat verschijnsel, dat heet in de Bijbel fariseïsme. Nou ja, dat heet geveinsdheid, huichelarij. In de Bijbel vinden we steeds vermeld dat degenen die vasthouden aan de wet en daarmee aan de tradities die daarbij horen met betrekking tot de geboden en inzettingen, zij worden uitgemaakt voor huichelaars. Maar zij moeten ook wel. Want er valt niet mee te leven. Men moet er zich ook op een of andere wijze aantrekken. Men moet ermee sjoemelen. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is in de praktijk. En wat we in de evangeliën, dat wil zeggen bij de evangelisten, ook steeds tegenkomen. Met betrekking tot Joden. De huichelachtigheid ervan. En het hanteren van wetten en uitzonderingen daarvan enzovoorts. Hè. Werd er bovendien in de plaats van de Mozaïsche wet dikwijls op dat men zich aan die Mozaïsche wet niet zou houden. Dat is tenminste wat de Heer Jezus er letterlijk over zei. Hij zei, jullie hebben je eigen wetten om je niet aan die des Heren of die van Mozes te hoeven houden enzovoorts. Maar dat kon ook niet en dus wordt ermee gerommeld. Bovendien waar de wet, waardoor de wet, ik neem aan dat u dat allemaal weet, hè, waardoor de wet kennis is der zonde. Dat wil zeggen, der zondige natuur van de mens, kortom, waar de wet een spiegel is waarin wij onze eigen tekortkomingen en zelfs onverbeterlijkheid zien, kan je maar beter bij die spiegel vandaan lopen. En er niet in kijken. Dat is wat hier geïllustreerd wordt. Men verbergt er zich voor. Men kan er toch niet tegenop. Nou weet ik wel dat wij voorbeelden kunnen geven van mensen die dat dan weer niet doen en frontaal de Filistijnen tegemoet trekken, maar dan zeg ik erbij, dat doen ze misschien wel, maar ze gaan er zelf aan kapot. Of dat nou zo christelijk is, of verstandig is, dat is maar de vraag. Hè? Maar in het algemeen, zo werkt het. Wat er dan gebeurt, Want hiermee is de spanning alleen maar groter en groter geworden. Men heeft geroken aan. Je kunt toch met die wet iets beginnen tegen het vlees, hè? Je kunt een gebod opleggen en hem onder controle zien te houden. Ja, in zeker opzicht een heel klein beetje. Maar in het algemeen, die vijand zal zich sterker maken, zo werkt dat in de natuur. En je krijgt een oorlog waar je absoluut niet tegenop kunt. Die spanning vind je hier, hè? Het probleem wordt groter en groter. En dan staat er, de Hebreeën nu gingen over de Jordaan in het land van Gad en Gilead. Toen zou nog zelf de Gilgal was. Zo kwam al het volk bevende achter hem. Wat er gebeurd is, dat een groot deel van het volk er vandoor gaat. Ze gingen over de Jordaan, want u weet, Gilgal ligt aan de westkant van de Jordaan. Daar kwam men toen men de Jordaan doorgetrokken was onder Jozua. Hier gaat men de Jordaan over en komt men in het gebied van de stammen van... Gad en de halve stam van Manasse en Ruben, hè? Ruben, ja. Wordt die genoemd? Nee. Alleen Gad wordt genoemd in het land van Gad en Gilead. Gad ligt zelfs nog niet meteen aan de overkant, maar ligt nog veel verder weg. Met andere woorden, men trok terug de Jordaan over, zo ver mogelijk bij de Filistijnen vandaan. Men ging op de vlucht. En Saul was nog in Gilgal, maar het volk wat bij hem was, dat zag het ook niet zo zitten. Het was vrezende en bevende, met knikkende knieën, zeg maar, hè. Maar het volk ging er al vandoor. En hij vertoefde 7 dagen, Saul, vertoefde 7 dagen... tot de tijd die Samuel bestemd had. En als Samuel te Gilgal niet opkwam, zo verstrooide het volk van hem. Dat wil zeggen, hij was daar, maar terwijl hij daar was en 7 dagen moest wachten, kennelijk omdat Samuel hem dat gezegd had, vluchtte het volk al bij hem vandaan. Zo, die strijd die kunnen wij niet winnen, schijn beginnen aan. En we gingen vandoor. En het verdwijnen van het volk was voor Saul aanleiding om zelf over te gaan tot het offeren. Staat er in vers 9. Brengt tot mij herwaarts een brandoffer, een dankoffer. En hij offerde brandoffer. En het geschiedde toen hij geëindigd had de brandoffer te offeren. Ziet, zo kwam Samuel. En Saul ging uit hem tegemoet om hem hartelijk te begroeten. En goed een dag te wensen. En toen zei Samuel, wat hebt gij gedaan? Toen zei Saul, nou, omdat ik zag dat zich het volk van mij verstrooide en gij op de bestemde tijd der dagen niet kwaamt en de Filistijnen te Michmas vergaderd waren, zei ik, nu zullen de Filistijnen tot mij afkomen te Gilgal en ik heb het aangezicht des Heeren niet ernstelijk aangebeden. Zo dwong ik mijzelf en heb brandofferen geofferd. Met andere woorden, hij ging over tot een zelfbedachte religie, daar komt het ongeveer op neer.
Allemaal heel logisch trouwens.
Jawel, het was heel goed verklaarbaar. Het was met oprecht goede bedoelingen, ja. Daar kan je niks van zeggen. Maar het was in strijd met de opdracht. In strijd met het woord van God, in elk geval. In de eerste plaats, vers 8 zegt, hij vertoefde 7 dagen tot de tijd die Samuel bestemd had. Nou, lezen wij ergens in hoofdstuk 10 was het, geloof ik. In vers 8, dat Samuel zegt tot Saul, gij nu zult voor mijn aangezicht afgaan naar Gilgal, en zie, ik zal tot u afkomen om brandofferen te offeren, om te offeren, offeren aan de dankzegging. 7 dagen zult gij daar beiden vertoeven, blijven. Totdat ik tot u komen en u bekendmaken wat gij doen zult. Nu moet meteen gezegd worden dat deze opdracht om naar Gilgal te gaan en daar 7 dagen op Samuel te wachten die dan komt offeren, dat deze opdracht blijkbaar vervuld is in elk geval in hoofdstuk 11 vers 15... Toen ging al het volk naar Gilgal en maakte Saul al daar koning voor het aangezicht des Heeren te Gilgal. En ze offerden al daar dankofferen voor het aangezicht des Heeren. Dat is dus al vervuld. Bovendien, we zijn hier minstens een jaar verder. Hier in hoofdstuk 13. Dus het gaat niet om diezelfde opdracht als die van 1 Samuel 10 vers 8. Maar blijkbaar heeft Saul een gelijksoortige opdracht gekregen. Ga weer naar Gilgal, wacht daar 7 dagen en dan kom ik. Let op, 7 dagen. In elk geval staat het hier, hè, in 13 vers 8. Hij vertoefde 7 dagen tot de tijd die Samuel bestemd had. En daarna moeten wij bedenken dat Saul weliswaar zegt dat Samuel te Gilgal niet opkwam. En dus en tegen Samuel zegt, je bent te laat. Maar was niet te laat, 7 dagen zijn 7 dagen. En op dezezelfde dag gebeurt het allemaal. Dat wil zeggen, Saul offert, maar op dezelfde dag verschijnt ook Samuel. En over hoe laat staat er niet bij. Dus Saul had geduldig moeten zijn. Dit was in overeenstemming met de dagen die genoemd waren. Maar hij was voor zijn beurt. Hij was niet geduldig genoeg. Enzovoort. Noem nog zo'n voorbeeld. In Exodus 32 vinden wij de geschiedenis van het gouden kalf. En daar staat, toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, en was niet gezegd wanneer hij weer komen zou overigens, zo verzamelde zich het volk tot de Aaron en zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want die man, Mozes, die ons uit Egypte uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied, zei. En ze maakten haast en ze maakten een gouden kalf en een altaar. En ze zeiden, zie uw God die u uit Egypte heeft uitgevoerd, laten we de Heere een feest vieren. Waarbij de naam des Heeren dus uitdrukkelijk ijdelijk gebruikt werd, ter aanduiding van hun zelfgemaakte God. Heb je dat? Dat is een verwarring van zaken. Iets dergelijks vinden we in 1 Samuel 13 dus. Samuel komt niet en Saul die krijgt haast om een of andere reden en bouwt ook een altaar of althans gaat offeren enzovoorts. En de betekenis van die twee geschiedenissen is uiteraard hetzelfde. Dat wil zeggen, min of meer, het is in elk geval hetzelfde beginsel. De beginsel is dat in oud-testamentische tijd geen ding definitief is. Of laat ik het anders zeggen, de wet, en daarmee bedoel ik dus de oud-testamentische tijd, de wet heeft geen ding volmaakt. Dat is uit Hebreeën. Maar een aanleiding tot of naar een betere hoop, door welke wij tot God naderen. En dus aan God offeren, want naderen wil zeggen offeren. Dat wil zeggen, in die dagen van de wet leefde men eventueel onder de beloften Gods die vervuld zouden worden. Ooit zou je een keer komen, Mozes, Samuel, maar in werkelijkheid uiteraard de Heer zelf. Maar in afwachting daarvan heeft men het voorlopige tot definitief verklaard, de dingen zelf in handen genomen en dat was het dan. Men heeft het gelaten bij wat het was. Zo van, we hebben die Mozes niet nodig, we hebben Samuel niet nodig, we hebben de Heer niet nodig, enzovoorts. En dat is ongeveer de situatie van het Jodendom, vasthoudend aan de wet, we hebben de Heer niet nodig. Men kent de beloften wel, maar trekt er zich helemaal niks van aan. Zeg gewoon, ja, maar dat kan nog wel zo lang duren. En eigenlijk in het christendom, maar in alle godsdiensten is dat zo hoor, want daar gaat het eigenlijk over, hè. Maar in het christendom vind je dat dus ook, hè. De Heer zou wel wat doen, maar dat kan nog wel lang duren, weet je wat. Wij regelen de dingen zelf wel. En het wordt zelfs ontwikkeld tot een beginsel, tot een vaste leer. Wij moeten al van alles zelf doen, de Heer doet het immers niet. De Heer wacht zeker tot wij het doen, dan draait men de dingen om. En er is vast wel ergens een filosofie bij te bedenken. Een reden van wijsheid, heet dat. En van daarmee van eigenzinnige godsdienst. Ik hoop dat u merkt dat ik citeer uit de Colossensebrief, hoofdstuk 2, de laatste verse. Een zelfgekozen religie, die wel Tot streling is van het vlees, maar het is in strijd met de wil van God, daar gaat het om. De wet is een tijdelijke aangelegenheid. En de wet als zodanig, het ding, de wet als zodanig, heeft geen doel in verband met onze zaligheid. Nou, zegt dat niks, want er zijn wel... Ja, het zegt veel, maar goed. Maar er zijn wel meer dingen die daar niks mee te maken hebben. Per slot, daar gaat het ook niet over, over onze zaligheid. Waar het over gaat, is wat God doet. En die heeft nog wat anders op zijn programma staan dan uw en mijn persoonlijke zaligheid. Als u begrijpt wat ik bedoel. We hebben die dingen ook omgedraaid, hè. We denken dat God er is voor ons. Maar dat is niet zo, uiteraard. Het is andersom. En dat hij voor ons wat doet, dat is waar, onder zekere condities. Maar de conditie in het algemeen houdt in dat wij ons conformeren aan zijn wil, zijn plan, ons daarbij aansluiten. En wat we hiervan, wat we in de tijd van Aaron lazen, maar hier, dat is Exodus 32 dus, maar hier van Saul, is dat hij zelf tot activiteit overgaat. En doet alsof dingen vervuld kunnen worden, zonder dat Samuel er is. Dat wil zeggen, in strijd met de Heer, terwijl men in werkelijkheid had moeten wachten. Ik heb er straks gezegd, nou ja, het is nog maar de vraag wat de man verkeerd deed. Want je kunt natuurlijk heel makkelijk even snel roepen. Per slot, wij Calvinistische Nederlanders, wij bedrijven ethiek. We weten altijd precies wat er verkeerd gaat, hè, vooral bij anderen. En van Saul vragen wij ons af, want er staat in het boek, hè, je moet je afvragen, wat doet de man verkeerd in dit hoofdstuk? Ongeacht wie de man is, wat doet hij verkeerd? Wat doet hij goed misschien? Wat moet ik niet navolgen? Wat moet ik wel navolgen? U weet wel, dat is bijbelstudie voor beginners. Dat schijnt zo te moeten. Ik heb daar grote problemen mee met zulke dingen. Wat doet hij verkeerd en waarom? Nou ja, hij offerde. Hoe weten we dat? Omdat het erbij staat. Oké, okay. Staat erbij. Hij had moeten wachten op Samuel. Maar wat is er verkeerd aan dat de mens offert? Iemand zei, ja, dat kan niet, dat moet de priester doen. Dan zeg ik, oh ja, priesters kennen wij pas sinds... Nou, eigenlijk pas sinds Aaron, dat is bij de uittocht uit Egypte, op zijn vroegst. Met één uitzondering, de introductie van ene Melchizedek. Maar dat was onder het motto, heden verschenen en verdwenen. We hebben er nooit meer wat van gehoord. Maar in diezelfde dagen waren er andere mensen, zoals Abraham... En Noach. En Abel, Kain wil ik niet noemen. Maar er waren lui genoeg. En Jacob, die altaren bouwden en offerden. Ze waren geen priester, toch? De priester offert voor zichzelf en voor het volk. Voor allebei, word ik allebei los van elkaar beschreven. Nee, wat er verkeerd gaat natuurlijk, is dat dit met het, voor het volk is. En ten behoeve van het volk en de koning in Israël. Uitdrukkelijk wordt niet geacht dat te doen. Daar is die priester voor. En de koning en de priester, dat wil zeggen de hoge priester in de praktijk, officieel, die vormen een twee-eenheid, maar de taken zijn uitdrukkelijk verdeeld. En daarna is de vraag, en Samuel zijn offer, maar is die dan priester? Ja. Nou ja, hij heeft in ieder geval het vak geleerd, laat ik het zo zeggen. Een buitennissige. Een extreme, een bijzondere. Niet naar de ordening van Aaron. Hij was niet uit de stam van Levi. Hij was uit de stam van Efraïm. Maar hij is opgegroeid als zoon, in de praktijk, als zoon van de hoge priester Eli. En hij wordt beschouwd als de bewaarder, de bewaker van de... Van de tabernakel of wat er van over was. En dat soort dingen weer. Dus je vindt hem wel in een priesterlijke rol. Alleen, dat is niet die, de rol van de Levitische priester. En voor zover hij als priester... Hij is geen priester, maar voor zover hij die functie vervult in de praktijk... is het dus niet op basis van het Aaronitisch priesterschap of het Levitisch priesterschap... En dus heeft het toch met de wet niks van doen. En dat is het punt. Waar het over gaat namelijk is gewoon dat God via de profeet, Samuel, dit heeft geregeld. Zo zonder meer. En dat Samuel deze functie zou vervullen bij deze gelegenheid. Maar het is iets bijzonders, want uiteindelijk is het zo dat de komst van Samuel, waarvan men zei, ja, maar die komt niet, of die is te laat, of weet je veel wat, dat de komst van Samuel natuurlijk toch, als ik het eenvoudig zeg, de uitbeelding is van de komst van Christus, de priester, de hoge priester namelijk, maar dan van het nieuwe verbond. Die hoge priester is, maar niet naar de ordening van Aaron, volgens Hebreeën 7 heel uitgebreid. Dat was Melchizedek ook niet, en Samuel valt in dezelfde categorie, eigenlijk, wat dat betreft. Zie? Maar wat hier geïllustreerd wordt, is gewoon dat via dat onder die wet het niet mogelijk is om goden te behagen. Dat is het hele punt. Onder de heerschappij van de wet kan men niet werkelijk God dienen. Is men daartoe onbekwaam? En dan zegt u, ja, maar er waren toch mensen van wie staat dat ze de Heere dienden? En dan zeggen ja, maar dat komt omdat op grond van geloof zij gerekend werden tot rechtvaardigen op voorhand. Dat is niet omdat ze dat waren, maar ze werden het juridisch van Gods wegen vooruitgrijpend op de uiteindelijke vervulling van de belofte God. Maar over het laatste hebben we het hier. Zie? De komst van Samuel heeft van doen, maar nou zeg ik het iets moeilijker, heeft van doen met de uitvoering van de wil van God als zodanig. Daar moet men op wachten. Maar dat gebeurt uiteindelijk pas na de beëindiging officieel van de wet. Dat wil zeggen, dat gebeurt uiteindelijk pas onder het koningschap van David. Maar ik bedoel het meteen weer overdrachtelijk natuurlijk. Hè. Dat gebeurt uiteindelijk pas in de komst van de Christus, officieel. Die inderdaad kwam om te offeren. Maar nou zit ik weer in een moeilijk onderwerp. Omdat ze algemeen bestreden worden, hè. In het algemeen, men wil vasthouden aan de wet, dus dat is al probleem genoeg. En daarna kom je terecht bij de Heer Jezus Christus, van wie ik nu zeg, die kwam om een offer te brengen. Om een priestelijke functie te vervullen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet was aan het kruis, maar pas daarna, in zijn opstanding. En dan moet ik zeggen, omdat de Bijbel dat zegt. En niet wat anders. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding gesteld werd tot priester. Er staat zelfs bij in Hebreeën 7. Ken je dat hoofdstuk Hebreeën 7? Die moet je bijna uit het hoofd kennen. Er staat zelfs bij, in vers 14 bijvoorbeeld, staat er van Hebreeën 7, het is openbaar, algemeen bekend, dat onze Heere uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Met andere woorden, de Heere Jezus was geen priester toen hij op aarde was. En in ieder geval niet onder de wet. Maar hij kwam wel in Israël en onder de wet, zoals Galaten 4 het letterlijk zegt, hè, mocht u dat nog nodig hebben, geworden onder de wet. En dus was hij geen priester. Maar wat er uiteengezet wordt, is dat hij tot priester gesteld is naar de ordening van Melchizedek en naar de kracht des onvergankelijke levens, vers 16 en 15 eigenlijk. En daarna wordt gezegd dat deze priester van het nieuwe verbond dus zou doen, moest doen, wat elke priester doet. Namelijk, ook deze moest wat offeren. En dat heeft hij dus gedaan. Na zijn opstanding wel te verstaan, en hij offerde zichzelf, staat er. Nou ja, zijn lichaam staat er ook. En dat blijft nog steeds zichzelf. En het betekent, wat het lijkt te betekenen, het betekent dat hij op grond van zijn opstanding en sinds zijn opstanding Van Gods wegen tot priester is aangesteld en wat hij geofferd heeft is zichzelf. Dat mag niet moeilijk zijn, want tot ons wordt gezegd, ik bid u door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig God, een welbehagelijk offer. Met andere woorden, u en ik, wij hebben dat natuurlijk al lang gedaan, mag ik aannemen. En we weten dus wat het is. Nou, dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Alleen er zit nog wat aan vast natuurlijk. Hij offerde zijn lichaam en daarmee heel de gemeente, die immers zijn lichaam is. En offeren wil zeggen aanbieden aan God. Dat wil zeggen beschikbaar stellen voor de dienst aan God. Tot gebruik door God enzovoorts. Maar pas, men kan pas van Gods wegen gebruikt worden, in de dienst van God staan, als men verlost is van het oude verbond. En dus van de Filistijnen en maar ook in de eerste plaats natuurlijk van Saul. Ik bedoel, als men verlost is van de wet. Die heb u toch? Dat is wat de Hebreeënbrief consequent uiteenzet. Dat wij gereinigd moesten worden, onze harten gereinigd moesten worden van dode werken, opdat wij de levende God zouden kunnen dienen. En onder de wet bestaan wel die letterlijke zichtbare offers, maar ze zijn een uitbeelding van de betere offers van het nieuwe verbond. Ik citeer weer uit Hebreeën, want daar staat dat het nieuwe verbond in betere offeranden gevestigd is, of bevestigd is, dan het oude verbond enzovoorts. Want ook die inzettingen onder het oude verbond, zeker de ceremoniële inzettingen, wijzen vooruit naar de beginselen die onder het nieuwe verbond actueel zouden zijn. Dat wil zeggen, gepraktiseerd zouden worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. En Saul was dus voorbarig, onder de wet kunnen deze dingen niet. En dat is wat het uitbeeldt. En het heeft niet te maken met wettige voorschriften waarin verklaart wordt dat de koning niet mag offeren. Het hele punt is, God heeft het gezegd bij deze gelegenheid via Samuel. Wachten, je gaat daar naartoe en je wacht 7 dagen en dan kom ik, Samuel. En of hij 's morgens zou komen of 's avonds, Saul dacht, 's morgens, wanneer is hij niet en ik heb haast, doe maar. En de man komt tegen de avond bij wijze van spreken, dat neem ik tenminste maar aan, en hij zegt, je bent te laat. Ja, dat maakt hij niet uit. Het was nog steeds diezelfde dag. En als gezegd is in aantal dagen, dan geldt dat nog steeds. Hè? Of je naar 's morgens of 's avonds komt, maakt dan ook weinig uit. En dat doet er ook verder niet toe. Maar het punt is dat Saul zich bezig gaat met dingen die hem niet aangaan. En als je het eenvoudig moet zeggen, voor de gelegenheid, het brengen van offers voor het volk als zodanig behoort tot de verantwoordelijkheid van de hoge priester en niet die van de koning. Dat is het dan. Alleen, de man heeft er wel een vroom verhaal bij. Ja. Zo van, ik had nog niet voldoende, nog niet ernstelijk aangebeden. Een ernstelijk aanbidden hield kennelijk in dat men ook offers zou brengen enzovoort. En daarmee verklaart hij zijn gedrag. En daarmee excuseert hij zich. Maar zo gaat het onder de wet, hè. Men maakt het tot het einddoel. Dat wil zeggen, men veronderstelt dat men dat de wet machtig is om te verlossen. Maar het Nieuwe Testament zegt, als er werkelijk een wet was machtig om te verlossen, dan zou er geen nieuw verbond zijn beloofd, hoor, op voorhand. En dan hoeft de Aaronitisch priesterschap niet vervangen te worden door het Melchizedekse priesterschap. En al dat soort dingen meer. En dat is wat geïllustreerd wordt. Eenvoudig gezegd, de man houdt zich niet aan het woord van God. Maar iedereen die denkt dat hij door de wet verlost moet worden van de Filistijnen, of denkt daarmee de Filistijnen te kunnen bestrijden, die gaat buiten zijn boekje. Gods woord zegt dat het zo niet werkt. Het neemt niet weg dat bij gelegenheid, althans tot op zekere hoogte, verlossing van de Filistijnen gegeven wordt. Dat is ook zo. Ook onder het oude verbond gelden die dingen, namelijk dat men zou leven uit geloof. En dat geeft overwinning, althans tot op zekere hoogte, over de oude mens. Dat neemt niet weg dat men nog steeds een zondaar is, een zondaar blijft en als gevolg daarvan ook sterft. Maar het grijpt wel degelijk vooruit op wat God beloofd had te zullen doen. En wij als gelovigen, wij geloven in wat de Heer volbracht heeft in het verleden, al is het ook 2000 jaar geleden zo ongeveer. In die dagen van Saul zou men net zo goed kunnen geloven in het woord van God en daarmee in de Messias, vooruitgrijpend op wat hij pas over 1000 jaar zou doen. Waarom ook niet? Dat beginsel is gelijk. Er zijn wel verschillen natuurlijk, maar daar gaat het nu niet over, hè? Wat over gaat is dat men onder de wet tijdelijk geparkeerd is. Dat wil zeggen, men is onder bewaring gesteld. Zegt Paulus, wij waren onder de wet onder bewaring gesteld. Tot de tijd van de Vader tevoren verordineerd. Dat was wachten op de komst van de Messias. En nou ja, goed, dat leerden wij op de kleuterschool bewijzen. Het was een christelijke kleuterschool, hè. Tegen dat kerstfeest werd dan leerde je over de geboorte van de Heer Jezus. En daar werd er netjes bij verteld dat Israël daarop wachtte, want dat was wat beloofd was. Dat is niet helemaal correct natuurlijk, maar vooruit, hè. In de eerste plaats, sommigen verwachten het helemaal niet. En bovendien, het ging niet om de geboorte van de Heer Jezus, maar ging om zijn opstanding uiteraard, hè. Ging om de komst van de Messias als zodanig. En daarmee de beëindiging van het oude verband. En diezelfde verschijnselen doen zich in onze dagen ook voor, dat men vooruitgrijpt op wat de Heer zal doen. Kennelijk vindt men het plan van de Heer niet genoeg, en vindt men dat hij niet tijdig genoeg ingrijpt of verschijnt, enzovoort. En dus gaat men er zelf toe over in het christendom om de wereld te verbeteren en weet je veel wat, en om een koninkrijk van Christus op aarde te bouwen, dan wel uit te breiden en meer van dat soort belachelijke dingen. Sorry, ik heb daar geen... Ja, ik kan het wel netter zeggen, maar dat is niet zo duidelijk. Het is hetzelfde als wat de Jehovah's getuigen doen, zal ik maar zeggen. Vooruitgrijpen op, hè? Op de toekomst. Maar christenen in het algemeen hebben dat altijd gedaan. God zal in de toekomst dat doen en wij wachten daarop. Op grond van de betere beloften overigens, in hoge mate, op grond van de betere beloften van het nieuwe verband. Maar daar hadden we het nou in beginsel niet over. In elk geval, Samuel zegt dat Saul zich gedisqualificeerd heeft. Wij zeggen dan in het algemeen, nou ja, hij maakte zelf die fout en dat was het dan. Ik moet u zeggen, dat is waarschijnlijk ook zo. Dat geldt voor Adam bijvoorbeeld ook, hè. Hij maakte zelf die fout en ja, had hij niet moeten doen. Van die boom eten of zo. Of was het naar zijn vrouw luisteren? Die weet ik niet zeker meer. Maar, allebei. Hij had het niet moeten doen. De andere kant is, de man kon natuurlijk ook niet anders. Was ook maar een zondaar. En dat bedoel ik ook inderdaad, dat bedoel ik van Adam ook. Hij was ook maar uit de aarde aards. Zo gaat dat nou één keer. Maar hier vind je ook zoiets, onvermijdelijk. En dat de wet ook zo verkeerd zou aflopen, ja, dat was ook onvermijdelijk. Maar dat is ook wat de Heer demonstreert, hè. En wat in bijzonder gedemonstreerd wordt in het Jodendom tot in onze dagen. Ik weet niet of je er ooit bij stilgestaan hebt. Officieel is de wet en dus ook het Jodendom, voor zover er wat anders is, beëindigd door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Toch bestaat het nu nog in de praktijk. En wat het ons leert, wat het mij leert in elk geval, maar wat de Bijbel er ook van zegt, is dat je daarin een demonstratie ziet van de verharding en blindheid van de religieuze mens. De Bijbel zegt dat, dus ik kan het rustig zo zeggen, maar ik zeg er heus ook gewoon bij, dat is mijn ervaring ook. Dat verbijstert me nog heel dikwijls. Dat ik denk, wat zitten ze toch dicht bij de waarheid, maar waarom zien ze hem nou niet? He? Nou goed. Maar wat ik zeggen wilde is dit. Als Lot uit Sodom moet vluchten, kijkt zijn vrouw om en zij wordt een zoutpilaar. En een pilaar is een opgericht teken. Zeg maar een gedenkteken. Maar die vrouw van Lot is de uitbeelding van het Joodse volk, het judaïsme, in onze tegenwoordige tijd. Het is een herinnering aan het verleden. Het is een museumstuk. Vandaar een pilaar. Versteend bovendien. Leven is eruit. En van zout. Maar zout is het woord van God. Volgens de Bijbel zelf. En dat is wat je dus in het judaïsme en het jodendom tot vandaag terugvindt. Aan de ene kant toch bijbelse waarheid, de hand van God. Zij het dan in het verleden, enzovoorts. En daarmee ook een waarschuwend teken. Als je wil weten wat er van een religieus mens terechtkomt, zie je dit niks. Zit vast aan uiterlijke dingen. Heel het leven wordt beheerst. Alles is voorgeschreven, enzovoorts. En wat word je er beter of wijzer van? Niks. Brengt je nergens. En dat is de nette variant, want de lelijke variant mag ik geloof ik niet zeggen, dat weet ik niet zeker. Maar die komt erop neer, het brengt hun geen voorspoed, het brengt hun juist het tegenovergestelde. Vervolging, verdrukking, wat het maar is. Zo werkt dat. Dat geldt trouwens voor alle starre tradities. Mensen die daaraan vasthouden, worden de risée van hun omgeving, om zo te zeggen. Hè? Ja. En worden ook als bedreigend ervaren, vooral als ze in grote aantallen komen. Nou ja. Maar waar het om gaat, is dat dus Saul van zijn koningschap ontdaan zal worden. De wet is geen middel tot zaligheid. Via de wet komt men niet tot God. Door de wet kan men niet gerechtvaardigd worden voor God. Je kunt wel wat proberen, maar het werkt niet. De Heer zegt, wacht maar totdat afgelopen is, tot verlossing van die wet heeft plaatsgevonden, dan is het anders. En uit die belofte zal men leven. Waarom ook niet? U en ik leven toch ook uit de belofte Gods? Niet dezelfde, het zijn de nieuwtestamentische beloften, maar we leven toch ook daaruit, we zien naar de toekomst enzovoorts. God ziet ons in Christus volmaakt, maar naar het vlees zijn we dat helemaal niet, maar God rekent het vlees niet. En zo verder. God ziet ons als hemelburgers, al staan we met twee voeten dan hier op aarde. Nou ja, en met één in de goot, denk ik wel eens, maar. Doe maar. Ja. Dus toen zei Samuel tot Saul, gij hebt zottelijk gedaan. Dat zijn sterke termen. Hè? Gij hebt het gebod van de Heer uw God niet gehouden dat u geboden heeft, want de Heer zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Maar het ging niet. En de Heer wist dat uiteraard ook wel. Hè? Dit is hypothetisch. Weet u wat het is? Hè? Het is maar een veronderstelling. Als. Ja, wat als. Het is nu helemaal niet gebeurd. En het stond ook van tevoren vast dat het niet gebeuren zou. Dat is hetzelfde als. Maar het gaat ook inderdaad om precies dezelfde waarheid. Als Israël, het Joodse volk, als Israël geloofd zou hebben, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn, staat er. Die hebben we hier wel eens besproken, hè? Of nog verder, als het Joodse volk toen tot geloof was gekomen, zou toen het Messiaanse Rijk aan hen opgericht geworden zijn. Binnen die generatie althans. Maar het is niet gebeurd. Maar het had gekund. Maar het was niet zo. En als Saul zich gehouden had aan het woord van God, dat tot hem kwam in de persoon, ja in de woorden, maar ook in de persoon van Samuel, want dat hebben we al eens afgesproken, Samuel staat voor het plan Gods. Het woord Gods als zodanig. Dat hij dan ook bij gelegenheid kon brengen, dat is de afleiding daarvan. Maar als Saul zich daaraan gehouden zou hebben, als Saul zich daaraan had kunnen houden, als het zo dat dan is zo formuleer, dan zegt Samuel, nou ja, dan zou de Heere nu uw rijk over Israël aan u bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Maar je kunt rustig aannemen dat de Heer wist dat het niet zo zou gaan. En daarom had hij van tevoren al gezegd, de scepter, die hoort bij Juda. Het zou anders gaan. En dat volgt hier dus ook, hè? Vers 14. Maar nu zal uw rijk niet bestaan, dat wil zeggen staan blijven. De Heer heeft zich een man gezocht naar zijn hart, en u en ik weten dat David is uit het huis en geslacht van Juda. En de Heer heeft hem geboden voorganger te zijn over zijn volk, omdat gij niet gehouden hebt wat u de Heer geboden had. Precies. En omdat het oude verbond, omdat niemand zich aan die wet kan houden, want dat is wat de Bijbel zegt en wat Petrus zegt, dus wat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Daarom is er ruimte of plaats gezocht, met de woorden uit Hebreeën, voor een nieuw verbond. Op voorhand al. En dat is wat hier wordt aangekondigd. Dat wil zeggen letterlijk het koningschap van David. En wat er verder volgt, maar wat overdrachtelijker natuurlijk, het koninkrijk van de zoon van David. En dat is wel degelijk onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Met andere woorden, je kunt vers 14 ook nog gewoon lezen als een messiaanse profetie. Die weliswaar betrekking heeft op David, maar eigenlijk over het hoofd van David heen uitgesproken wordt over de zoon van David. Op dezelfde wijze als dat in Genesis gesproken wordt over Adam, maar eigenlijk over het hoofd van Adam heen wordt het uitgesproken over die man die Gods beeld en gelijkenis zou zijn en de gehele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Vanaf vers 15 vinden wij, toen maakte zich Samuel op en hij ging op van Gilgal naar Gibeon. Benjamin, zijn Saul telde het volk dat bij hem gevonden werd, ja, het was maar 600 man. Dat lijkt een redelijk aantal overigens, maar het is een schijntje vergeleken bij wat eerder genoemd was. We hebben het helemaal gelezen wat er staat. Vers 17 is dat verdervers, dat is hetzelfde verderf als van de verderfengel bij de uittocht uit Egypte, weet u nog? Bij de tiende plaag, de verderfengel. De doders, moordenaars. De verdervers gingen uit het leger der Filistijnen in drie hopen. Dat wil zeggen in drie verschillende richtingen. Daar komt het in de praktijk op neer. En zij hielden huis, als je het zo mag zeggen, onder Israël. En van het leger der Filistijnen staat... Dat was natuurlijk al verzameld. Staat aan het eind van het hoofdstuk. Der Filistijnen leger toog naar de doortocht van Michmas. Nu zijn die namen adreskundig wat moeilijk te definiëren. Het is maar een klein landje en het zijn maar kleine plaatsen geweest. En die zijn verdwenen en weer verschenen en weet je veel wat. Maar het laat zich aanzien. Voor zover ik weet dat de doortocht naar Michmas inderdaad is in de richting van het leger van Israël. Met andere woorden, het hoofdstuk eindigt met een cliffhanger, heet dat. Het wordt erg spannend, de legers trekken min of meer op, zijn onderweg. En er komt het grote leger van de Filistijnen aan, zoals beschreven in, waar het maar was, in vers 5... Met minstens 3000 mannen met wagens en 6000 ruiters of wat het allemaal maar was. En ze trekken op tegen Saul en zijn legertje van 600 man. Hoe moet dat aflopen? Kan Saul er wat aan doen? Het antwoord is... Saul niks, maar Jonathan wel iets. Want zo werkt het altijd. Niet Saul, maar Jonathan. Niet de wet zelf, maar wel het gelovig overblijfsel... Onder de wet, tot op zekere hoogte, maar het wachten is op David. Want als je een beetje Bijbelse geschiedenis kent, weet je dat de Filistijnen pas verslagen werden door David. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven onder dat nieuwe verbond. En dat wij die David en die zoon van David kennen, die u van oudsher beloofd hebt. Dat we mogen leven in het nieuwe verbond. Dat tevoren beloofd is geworden. Dat wij mogen leven uit de vervulling van al deze oud-testamentische beloften. Wij danken u ook dat wij mogen verstaan uit uw woord in de eerste plaats. Dat wet niks goeds tot stand brengt, maar integendeel ons confronteert met de vijand. Maar we danken u dat wij de overwinnaar kennen... En in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. En mogen leven vanuit dat nieuwe leven dat u ons geschonken hebt. Wij danken u dat wij die der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn, dat we ook deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus en daardoor geofferd geworden zijn. Tot een levend, heilig, welbehagelijk offer, opdat wij door u gebruikt zouden worden in uw werk en in uw plan der eeuwen. opdat uw naam ook in ons verheerlijkt zou worden en wij zelfs aan die heerlijkheid deel zouden hebben. Niet op grond van onze verdiensten of ons inzicht of onze plannen, maar op grond van uw plan en uw kracht die u in onze zwakheid volbrengt. Wij danken u dan dat we daaruit mogen leven en vragen u ook of u ook in de dagen die voor ons liggen ons nabij wilt zijn. Onze ogen wil richten op u, dat we niet afgeleid zouden worden door die grote vijand om ons heen, maar in tegendeel, dat we onze blik zouden richten op u en ons afhankelijk stellen van u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt, waaruit wij deels reeds nu leven. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.